Zwammerdam.
Goedemorgen luisteraars, welkom bij Zwammerdam, uw wekelijkse portie wetenschap te Amsterdam. We zitten weer in de Oba op een regenachtige zondag. Mijn naam is Gemma Venhuizen en mijn medepresentator vandaag is Jalmar Haagsman.
Goedemorgen Gemma.
Goedemorgen Jalmar. Nou, voor de moeders onder u een vrolijke moederdag gewenst. Ik hoop dat u bent overladen met mooie tekeningen en lekkere ontbijtjes. En over mooie tekeningen gesproken, we hebben vandaag een uitzending vol met beelden op de radio.
Hoort u het al?
Dat is altijd fijn met zo'n onderwerp beelden. Dan denk je, hoe gaan we daar nou weer over hebben als we alleen maar kunnen praten? Maar we hebben het over strips en u zult al gauw merken, het stripverhaal is meer dan een beetje plaatjes kijken.
Ja, want vandaag gaan we daarover praten met Rick Spanjer, bij ons aan tafel geschoven. Hij is momenteel aan het promoveren aan de UvA over de representatie van de Tweede Wereldoorlog in comics. Klopt dat, Rick?
Dat klopt. Daar ben ik sinds afgelopen september mee begonnen.
En hoe ben je daar zo bij gekomen om dat als je promovendus onderzoek te doen?
Ik was aan het einde van mijn master in cultural analysis al iets in aanraking gekomen met wat strips. Mm-hmm. Daar bleef eigenlijk vooral de interesse in de vorm, dus in de stripvorm hangen. Meer dan het onderwerp wat ik toen deed. Wat ik tegelijkertijd zag is dat culturele instellingen in Amsterdam, zoals het Rijksmuseum, maar ook het Van Gogh Museum, steeds meer een soort van educatieve strips over hun grote schilders uit aan het brengen waren. En ook was er de Anne Frank Stichting met strips over Anne Frank. Ja. En ik dacht, nou, als strips steeds een grotere rol in gaan nemen in de manier waarop wij kijken en waarop wij herbeleven het verleden en culturele aspecten van het verleden, dan is het ook belangrijk om te gaan bekijken wat zo'n strip nou precies doet met de manier waarop we naar het verleden kijken. En ja, daar leek me wel een goede plek voor een onderzoek.
Wat doet strip met onze beeldvorming eigenlijk? Dat is de vraag.
Ja, dat is de vraag van mijn scriptie. Ja.
En over 3,5 jaar weet je daar het antwoord op. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. En we hebben vandaag natuurlijk ook weer een onvolprezen columnist, André Kloekoen. En hij gaat ons vertellen over Marten Toonder en de wetenschap.
Ja, maar nu eerst hebben we een band die volledig uit stripfiguren bestaat. Ik weet niet of jullie die kennen. Het is de Gorilla's. Die is volledig fictief en in al de clips zijn ze stripfiguren die jullie spelen. Dus we beginnen met Feel Good Inc. van de Gorilla's.
Thank you.
Ja, dat waren de Gorilla's met feelgood.inc. U luistert naar Radio Swammerdam op Amsterdam FM. En vandaag praten we over wetenschap in Amsterdam, namelijk stripwetenschap. Aan tafel zit Rick Spanjers. Hallo Rick.
Hallo.
Jouw onderzoek gaat over de Tweede Wereldoorlog, met name in strips. En algemene geschiedbeeldvorming in strips.
Ja, dat klopt.
Wat is je achtergrond eigenlijk precies als cultuurwetenschapper om daarop te komen?
Ik heb eerst algemene cultuurwetenschap gestudeerd in Amsterdam. Mm-hmm. En toen ben ik daarna de Master Cultural Analysis gaan doen. En wat het interessante was bij Cultural Analysis is dat we daar in een vak uitleg kregen over de Victoriaanse literatuur aan de hand van een stripboek. En dat was The League of Extraordinary Gentlemen van Alan Moore. En in dat stripboek komen eigenlijk alle soort van helden uit het Victoriaanse tijdperk. Dan hebben we het over Mina Harker uit Dracula of andere van dat soort helden voor. En zo wordt aan de hand van de fictieve geschiedenis van Engeland eigenlijk een verhaal verteld over de geschiedenis van Engeland. Ja. En dat was voor mij een heel goed startschot om te kijken, hè, hoe loopt die fictie nou door historie heen? En wat zijn de raakvlakken van die twee manieren van kijken naar de wereld? En hoe kunnen we dat bekijken?
Het doet me ook denken aan Logic Comics over de filosoof Bertrand Russell.
Ja, dat klopt.
En ook een manier om de geschiedenis met behulp van beeld te vertellen.
Ja, er is eigenlijk heel erg veel op dat gebied op het moment. En dat is ook steeds meer. En een van mijn hypotheses is dat ook wel te maken heeft met de enorme bekendheid van de strip Maus van Art Spiegelman. Over de Shoah in de Tweede Wereldoorlog. En die strip kwam precies op het moment dat het medium strip zichzelf ging emanciperen. Mm. En je ziet dat omdat strip dus af en toe kan lenen bij literatuur of geschiedenis, dat het zichzelf al automatisch wat serieuzer lijkt te maken.
Ja, wat serieuzer, want dat is toch een beetje het vooroordeel. Hè? Strips, ik las als kind heel veel Suske en Wiske. Was jij als kind ook al zo'n striplezer?
Als kind heb ik wel strip gelezen, maar mijn gehele puberteit ben ik eigenlijk striploos gebleven.
Als rebelse actie of gewoon omdat je het vergeten was?
Omdat ik eigenlijk aan het beeld voldeed wat de meeste Nederlanders hebben. En dat is als jij wat ouder gaat worden, dat strips eigenlijk niet meer passen. Of niet meer helemaal voor jou zijn.
Mm, dat het toch te veel plaatjes kijken is. Of dat is dan de associatie die mensen hebben.
Ja, ik denk dat daar, het zit natuurlijk een soort van vooroordeel naar het beeld, hè, of een soort van iconofobie in. Tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook te maken met de onderwerpen van strips die bekend zijn in Nederland. En ja, daar zit toch nog steeds heel heftig de Donald Duck als grootste en belangrijkste strip in Nederland in. Die maakt dat eigenlijk de meeste strip gelijk het stigma voor kinderen krijgen. Ja. Terwijl in Nederland ook fantastische stripmakers zijn, hè, zoals Joost Zwarte, Maarten Toonder. Die prachtige strips met hele mooie verhalen hebben geschreven voor veel breder publiek dan kinderen. Ja. Die toch vaak een beetje worden genegeerd door dat bestaande beeld.
Maar jij noemde net het woord iconofobie. Ik vond het wel een mooie term. Maar betekent dat mensen bang zijn voor afbeeldingen of voor iconen? Wat?
Ja, iconofobie is een term die wordt gebruikt om toch wel een soort van wantrouwen jegens het beeld binnen de westerse cultuur te beschrijven. Dus vooral binnen literatuurwetenschappen en geschiedenis ook, is er toch altijd een soort van op zijn minst wantrouwige relatie tot het beeld als zijnde iets wat gevaarlijk kan zijn of misschien te duidelijk. Hè? Dus daar zit een soort van lijn in. Ik denk niet dat heden ten dagen nog steeds extreem zwaar geldig is. Maar het is wel een interessante term om te kijken. Om te kijken naar die strijd tussen beeld en tekst.
Ja, want het is wel vaak.
Heeft het nog een religieus achtergrond, die iconofobie?
Ja, natuurlijk.
Komt het ook vaak voor dat je geen afbeelding mag maken en de afbeeldingen dus verboden zijn zelfs?
Ja, ik denk dat de relatie tot het religieuze heel goed ook kan laten zien wat het precies is. Want het gouden kalf, de angst bij het gouden kalf, is dat het beeld de plaats inneemt van de echte God. En dus het beeld is altijd de angst dat het beeld ja, dat daar dus een soort van neppe of niet echte variant de rol overneemt van wat het echt is.
Dat heb je ook met boekverfilmingen. Dat is dan weer op een heel andere manier. Maar dat is ook dat mensen toch bang zijn dat hun eigen interpretatie, hun eigen beelden die ze in hun hoofd hebben van een boek, dat zijn ze als de ware beelden gaan beschouwen. En als er dan opeens een verfilming komt, of misschien een stripverhaal van dat boek, dan denken mensen, hé, dat sluit helemaal niet aan bij mijn gedachtegoed.
Dat klopt, daar zit zeker een aspect in. Ik vind zelf ook, binnen mijn onderzoek is het bijvoorbeeld juist heel erg interessant om te kijken hoe dat bij geschiedenis ligt. Mm-hmm. En geschiedenis is natuurlijk ook heel zwaar textueel, toch vaak een textueel gebracht verhaal. En wat interessant is, wat strip heel interessant maakt, denk ik, in die strijd tussen beeld en tekst, is juist dat die strijd zo centraal staat. Dus het is eigenlijk geen verbeelding van de geschiedenis, maar meer een soort van constante strijd van wat vertel ik in beeld, wat vertel ik in tekst. Want bij strip heb je natuurlijk op ieder plaatje een combinatie van tekst en beeld, die een bepaalde rol spelen. Dus soms is de tekst meer het historische en dan zijn de plaatjes wat frivoler of maken een grapje, maar ook heel vaak is dat andersom. En die keuzes die bepaalde stripmakers maken om dus bepaalde onderdelen van het verhaal in beeld of in tekst, of in beeld en tekst die elkaar tegenspreken, te vertellen, dat zegt natuurlijk heel veel over een bepaald idee van geschiedenis en hoe je geschiedenis zou kunnen laten zien aan nieuwe generaties.
Want als je kijkt naar Maus bijvoorbeeld van Spiegelman, dat heet Maus omdat dan alle Joden zijn afgebeeld als muis en alle naties zijn afgebeeld als katten. En er zijn ook nog varkens en andere soorten wezen. En als mensen dan zich voordoen als een Jood, dan hebben ze ook een muizenmasker op. Of hebben ze juist een kattenmasker op, of zich voordoen als nazi en zo. Dat is een soort dubbel verhaal. Want er wordt niet expliciet gemaakt in de tekst, nergens. Maar dat zie je dan wel in het beeld.
Ja, dat klopt. En, ja, bij Maus spelen een heleboel dingen binnen die metafoor. Aan de ene kant is het natuurlijk ook een soort van strijd met dat kinderachtige stigma van strip. He, juist door die dieren als metafoor te gebruiken, vindt er een soort van ontwapening plaats. He, het serieuze van het onderwerp wordt toch een beetje op een ander spoor gebracht, doordat er nazi's als katten en joden als muizen worden verbeeld. En tegelijkertijd zorgt die metafoor, of die dierenmetafoor, er ook voor dat je een beetje voorbij het realisme stapt en dus wat meer jezelf open kan stellen voor het verhaal zelf. Dus daar zie je natuurlijk een ander aspect van de historische strips, is dat het feit dat het vaak als kinderachtig wordt gezien misschien wel een van de interessantste dingen is van de historische strip. Omdat dat nu juist is waar die tekenaars zelf ook mee moeten vechten. Of waar de schrijvers ook mee moeten vechten. Dus dat kinderachtige wordt meestal ook binnen de strip bevochten door die stripmakers zelf. En dat die dierenmetafoor in Maus, dat is één van de manieren hoe je die zou kunnen benaderen, is als een soort van poging om dus de geschiedenis, de geschiedenis van het mediumstrip, ook een rol te laten spelen in die vertelling van Shoah.
Ja, ik bedoel, dat mensen verbeelden als dieren is niet per se iets wat in strips alleen gebeurt of per se in kinderboeken. Als ik kijk naar Animal Farm van George Orwell, dat is natuurlijk ook gewoon. Daar gebruik je gewoon juist heel veel beeldspraak om niet heel expliciet te hoeven zijn of zo, om een soort van extra verhaal, dubbele laag erin te brengen.
Ja, dat is wat jij ook wel zegt, toch, Rick? Van dat je misschien die angel er een beetje uit kunt halen, juist door beeld of beeldspraak te gebruiken.
Ja, dat is één van de aspecten. Een ander aspect is dat het ook wel heel duidelijk naar de geschiedenis van het medium terugverwijst. Want de grote krantenstrips waren heel vaak dierenstrips, zoals Crazy Cat, waar dat ook gaat over een strijd tussen katten en muizen. En vele andere van die strips. En natuurlijk iedereen kent Tom en Jerry, wat dan geen strip is, maar een animatie. Maar wat ook over die katten- en muizenstrijd gaat. En ja, dat wordt wel heel duidelijk door Spiegelman ingezet om zijn verhaal een andere dimensie te geven.
Ja, want nog even, nou, zometeen gaan we het wat specifieker over die Tweede Wereldoorlog in die strips hebben. Maar ik vroeg me nog wel af, je hebt nu over de geschiedenis. Je zegt van oudsher komen er dan veel dieren in strips voor. Wanneer is de strip ontstaan en hoe? Want is een strip altijd, moet er altijd tekst bij zijn? Of kun je ook alleen beeld hebben? Zouden grottekeningen al strips kunnen zijn, bij wijze van spreken?
Ja, zoals in alle velden bestaat daar natuurlijk nog steeds discussie over. Over de definitie van het medium. Veel mensen proberen een soort van formele definitie te maken. Dus dat zegt dat je beeld en tekst hebt die in een bepaalde sequentie staan. Ja. Probleem is natuurlijk dat dan heel veel tekstloze strips, waar hele goede tekstloze strips bestaan er, die daar dan buiten vallen. En dan heb je nog die andere dimensie. Dus als je zo'n definitie opstelt, dan kunnen ook opeens allerlei andere dingen, die misschien niet echt strip zijn, onder strip gaan vallen. Dus grottekeningen en het tapijt van Bayeux is een groot voorbeeld die door veel stripwetenschappers wordt gebruikt om een soort van een van de eerste strips te laten zien. Omdat je daar toch plaatjes hebt die een bepaald verhaal vertellen doordat ze in een bepaalde volgorde staan. Ik zelf denk dat het veel handiger is om ook een soort van historiserende slag bij de definitie in te nemen. Dat is dan dat strip ook vooral ontstaat op het moment dat de massamedia opkomen. Dus je ziet dat die eerste krantencartoons, krantencartoons zegt het natuurlijk al, in de kranten verschenen in een massamedium. En eigenlijk vind ik dus dat je pas van strip kan spreken als je dus dat verhaal hebt in beeld en tekst. Of in ieder geval een verhaal die door een serie van plaatjes en of teksten wordt verteld. In een massamedium of in ieder geval in de moderne tijd. Want het probleem is dat je anders allerlei altaren en andere kunstvormen ook als strip kan gaan zien. En dat kan misschien heel chic lijken voor strip. Dat strip dus een geschiedenis heeft die terugreikt naar de grottekeningen. Maar zo'n brede definitie zorgt natuurlijk ook voor dat je niet meer echt specifiek kan praten over wat strip nu eigenlijk is.
Ja, dat wordt heel brede noemen.
Het gaat zelfs verder. Ik heb wel eens een verhaal gehoord van iemand die vertelde dat die eerste grottekeningen ook de eerste animatie waren. Die beesten staan in een bepaalde volgorde achter elkaar getekend. En als je je ogen met een bepaalde snelheid langs die bril laat gaan, dan zie je zo'n beest bewegen. Is dat een zinnig verhaal of was dat echt een broodje aan?
Nou, ik denk dat heel veel media die bezig zijn zichzelf te profileren, vaak graag teruggrijpen naar een rijke geschiedenis. En dat is natuurlijk een manier om uit een bepaalde ondergeschoven positie te komen, cultureel gezien. Dus als strip zich zou kunnen beroepen op het tapijt van Bayeux, toch een van de belangrijkste historische kunstwerken uit Groot-Brittannië. Zorgt dat natuurlijk dat strip daardoor ook gelijk een beetje chiquer wordt. En als het al de oudste vorm van communicatie is, dus de grottekeningen, dan wordt daar natuurlijk eigenlijk onderhands mee gezegd, oké, dit is de manier waarop we echt communiceren. Daarna is tekst gekomen. Dat is maar een soort van tweede rangs manier van communiceren. Dus strip is de echte directe manier van communicatie. En ja, dat soort verhalen zijn natuurlijk heel moeilijk te bewijzen en ook niet echt productief voor een discussie.
Nee, maar wel een erg leuk verhaal.
Ja, dat zeker. Ja.
U hoort nu natuurlijk de stem van André Kloekoen, maar dat weet u als trouwe luisteraar allang. Nou, zometeen gaat hij ons ook nog een mooie column voorlezen. Maar eerst is het denk ik tijd voor weer wat muziek. Dit keer van de Rolling Stones, voor wat kleur op je radio. Like a rainbow. Tot zo.
Ja, dat waren de Rolling Stones met She is a Rainbow. Wat kleuren op je radio. U luistert naar Radio Swammerdam op Amsterdam FM. En we proberen wat beeld op de radio te krijgen. Namelijk met de hulp van Rick Spanjers. Hij onderzoekt strips en met name de rol van de Tweede Wereldoorlog in strips. Rick, wat is de rol van de Tweede Wereldoorlog in strips de laatste tijd?
Ja, als je dat geweten, zou ik nu al wel kunnen promoveren. ik denk wel dat er een soort van, in ieder geval in Nederland, met het ongekende succes van de Anne Frank Stichting strips, de ontdekking en de zoektocht van Erik Heuvel, dat daar wel echt nieuwe stappen in zijn gezet. Die Anne Frank Stichting die heeft die strips ook internationaal weten te verspreiden. En dat heeft er toch voor gezorgd dat Nederland, zonder dat veel Nederlanders dat weten, een van de grootste exporteurs is van educatieve strips in ieder geval. En daarnaast zijn er in de Nederlandse cultuur ook nog een paar andere hele interessante strips. Ik noem altijd Peter Pontiac's Kraut. Toch proberen te kijken naar de relatie tussen het heden en de Tweede Wereldoorlog. En de werken die ik bekijk, en ik kijk vooral naar werken van na de jaren 80, die gaan ook vooral over hoe gaan wij ons die Tweede Wereldoorlog herinneren als we straks geen mensen meer zijn die die oorlog echt hebben meegemaakt. En wat wordt onze verhouding dan naar dat conflict? En die wordt natuurlijk dan steeds meer bepaald door de media die we gebruiken om dat conflict vorm te geven.
Want in literatuur komt de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook heel vaak voor. Vergelijk je die twee nog? Dat je romans en stripverhalen over de Tweede Wereldoorlog vergelijkt? Wat de voor's en tegens zijn? Of?
Ik heb geprobeerd om het vergelijkende onderzoek niet centraal te stellen. Omdat je dan ten eerste eigenlijk ook niet kan stoppen bij romans. Maar ook moet gaan kijken naar film, theater en andere media. En ten tweede omdat er nog niet extreem veel onderzoek is gedaan naar hoe dat nou precies in die strip zelf werkt. En het lijkt me toch wel een soort van basisstap die je moet zetten. Dus dat je eerst gaat kijken hoe in strip die verbeelding nu echt vorm krijgt. Voordat je die vergelijking ook een beetje kan doen.
Ja.
Ben je dan aan het categoriseren van Duitsers worden zo uitgebeeld en dit conflict wordt zo uitgebeeld? Of dit soort kleuren worden gebruikt, wat doe je dan precies voor analyse?
Dat is natuurlijk erg lastig, omdat je het ook over een conflict hebt dat wereldwijd is. Dus er zijn natuurlijk niet 10 of 15 strips die over hetzelfde moment vanuit hetzelfde oogpunt gaan.
Mm-hmm.
Ik kijk vooral op het moment naar de manier bijvoorbeeld, waar ik net al eventjes over had. Naar hoe dus in tekst en in beeld verschillende dingen worden verteld. En wat dus de rol is van hoe realiteit en fictie met elkaar in contact komen daar. Want wat je heel vaak ziet is dat de historische strip lijkt in die zin wel op de historische roman. Is dat het toch een combinatie is van personages die echt hebben bestaan in het verleden en fictieve personages. En die combinatie van fictie en werkelijkheid is natuurlijk erg interessant. Vooral als je die ook vorm ziet krijgen in beeld en tekst. En welk deel dus is fictie beeld en is tekst realiteit? Hoe lopen die verhoudingen?
Of beeld dan weer meer wordt gebruikt voor de realiteit of juist voor de dichterlijke vrijheid?
Inderdaad. En ik denk ook dat daar is denk ik nog veel ruimte om mooie ontdekkingen te doen. Hè, waar ik nu natuurlijk ook maar pas mee aan het beginnen ben.
Ja, want je noemde net al van het wordt over de hele wereld. Is het natuurlijk een bekend onderwerp. Maar ook wordt er weer in verschillende landen misschien net weer verschillend tegenaan gekeken. Ben je echt ook strips van over de hele wereld aan het vergelijken? Of toch vooral juist uit Nederland?
Ik heb wel heel erg voor gevochten om bij mijn onderzoeksvoorstel een soort van internationaal perspectief overeind te houden. En daar heb ik eigenlijk één hele belangrijke reden voor. En dat is dat als ik alleen de Nederlandse context zou gebruiken, dat ik niet in staat zou zijn te laten zien wat strip kan op een heel breed niveau. En dat komt gewoon omdat natuurlijk de grootste stripculturen, zoals Frankrijk, de Belgisch-Franse stripcultuur en ook de Japanse stripcultuur, die echt de allergrootste is, Ja, dat die dan niet aan bod zouden kunnen komen. En strips uit Amerika, Frankrijk en Japan, die hebben juist die Tweede Wereldoorlog op een hele interessante manier vormgegeven. En ten tweede krijg je natuurlijk daar een soort van combinatie van, of een soort van benadering van hoe er tegen die oorlog aan wordt gekeken. Ja. Japan is natuurlijk agressor in de Tweede Wereldoorlog. Amerika is onderdeel van de bevrijdingsmacht. Dus er zit natuurlijk een hele andere manier hoe je met dat verhaal om kan gaan.
En zie je dat ook echt terugkomen in die strips?
De Japanse strips zijn dat, wat dat betreft erg ingewikkeld in hun verbeelding van de Tweede Wereldoorlog. Juist omdat daarin nog steeds een hele problematische houding naar het verleden wordt, wordt getoond. Hè. In Japan wordt er nog steeds niet heel gemakkelijk gepraat over het verleden van de oorlog. En dan zie je dus dat eigenlijk de meeste of het groot deel van de Japanse Tweede Wereldoorlog strips juist gaan over de oorlog in Europa. Wat natuurlijk eigenlijk op zijn minst bijzonder is.
Mm. Ja, dat ze het eigen verleden willen uitvlakken of in ieder geval buiten beeld houden.
Buiten beeld houden.
Ja,
soms wel. Nou zijn er gelukkig wel een paar schrijvers die ook op moment worden vertaald, zoals Shigeru Mizuki, die het boek Showa heeft geschreven. Dat is eigenlijk echt gewoon een geschiedenisboek van Japan in het Showa-tijdperk. Dus rondom de Tweede Wereldoorlog, vrij ruim rondom de Tweede Wereldoorlog. En daarin is hij wel heel erg kritisch over de Japanse rol in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn gelukkig ook wel striptekenaars die daar die stilte nu op een interessante manier aan het doorbreken zijn.
Ja. En Japanse strips, is dat dan altijd manga? Of is dat de overheersende tekenstijl?
Ja, maar manga is manier, in ieder geval van oudsher is het, betekent de term zoiets als niet serieuze tekeningen. Of dat lijkt alweer een stuk meer op comics in zekere zin. En het is een verzamelnaam voor alle stijlen die daar worden gebruikt. Hè. In het Westen wordt manga ook veel meer of veel gelimiteerder uitgegeven onder een bepaalde tekenstijl. Terwijl in Japan wordt ook manga genoemd, wat een soort van avant-garde tijdschriften, toch hele progressieve experimentele tekenstijlen worden gebruikt.
Ja, dus alles wat een beetje afwijkt. Hey, en Amerikaanse comics, want je noemde die Frans-Belgische. Nou ja, dat zijn dan ook Suske en Wiskus en Asterix en zo, denk ik daarna, een Kuifje. En Japanse strips, die zijn allemaal heel bekend. Maar Amerikaanse comics, die nemen ook een groot deel van de stripmarkt in. En dat zijn toch vooral de superhelden comics dan? Voor zover ik weet, over Superman en
Dat is wel het meest zichtbare onderdeel. Vooral ook vanwege de eindeloze verfilmingen.
Ja, en hoe zit dat dan in die Tweede Wereldoorlog strips? Schilderen de Amerikanen zichzelf dan ook af als superhelden? Of zie je dan Superman die de Tweede Wereldoorlog oplost? Of,
een van de bekendste comics covers is de eerste editie van Captain America. En die is uitgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. En op de cover zie je Captain America een bunker binnenspringen en Hitler een hoek geven. Dus de superhelden en de superhelden tijdperk is echt ontstaan ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of iets voor de Tweede Wereldoorlog.
Dus, want toen was er echt behoefte ook natuurlijk aan superhelden.
Ja, en je ziet daarin dat de superheld ook naar de oorlog gaat. Dus Superman gaat naar de Tweede Wereldoorlog in bepaalde onderdelen van het verhaal. En dan zijn er ook nog een heel groot aantal superhelden die speciaal zijn gemaakt om te vechten in de Tweede Wereldoorlog. Zoals Captain America.
Die is uit het verleden teruggehaald ook later.
Inderdaad. Ja. Dus, in de film zie je dat zijn Tweede Wereldoorlog verleden eigenlijk het belangrijkste onderdeel is van zijn van zijn personage, om het zo te zeggen.
En hoe zit het nou met strips? Want jij kijkt vooral naar strips vanaf de jaren 80, hè?
Ja.
En dat is ook, een soort van de opkomst van de computers. Kijk je ook nog naar handgeschreven versus computerstrips? Of maakt dat niet uit voor jouw onderzoek?
Ik heb in ieder geval een onderscheid gemaakt in de manier waarop het uitgegeven is. Tenminste, dat probeer ik tot nu toe nog te doen. Dus het is wel in boekvorm uitgegeven als het onderdeel maakt van wat ik nu aan het bekijken ben. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ook heel veel digitale strips die ook digitaal worden uitgegeven. Zijn ook erg interessant, maar ja, omdat ik natuurlijk al een op zijn minst problematische of in ieder geval groot oeuvre probeer te onderzoeken.
Kun je aantallen noemen?
Nou, ja, eigenlijk totaal niet. Okay. Maar laat ik zeggen dat je natuurlijk verschillende culturen hebt, waar ook nog echt grote, belangrijke striptradities bestaan. Dus dan heb je eigenlijk al te veel. Het is daarom dus ook niet het doel om een soort van compleet overzicht te geven van alle Japanse, Amerikaanse en Europese strips die over de Tweede Wereldoorlog gaan. Het maken van dat overzicht alleen zal waarschijnlijk al wel wat langer dan mijn promotie duren. En dan heb je uiteindelijk natuurlijk nog eigenlijk niks geschreven.
Nee. Kun je dat proefschrift niet ook trouwens in stripvorm gaan maken?
Er is net iemand gepromoveerd met een stripboek. Die heet Nick Soussanis. En die is op internet wel te vinden. Dus het kan interessant zijn om naar te kijken. Voor mij zou het niet zijn, want ik kan simpelweg niet tekenen.
Ja, dat is wel makkelijk. Ja.
Maar ik denk dat voor bepaalde onderwerpen denk ik dat het zich beter zou lenen. Kijk,
wat is zijn onderwerp dan?
Hij kijkt meer naar de mogelijkheden van de vorm strip. Dus ja. Om dat in stripboek uit te gaan werken is natuurlijk dat is een hele mooie manier om dat vorm te kunnen geven. Voor mij, omdat ik meer beschouwend kijk naar hoe strip als geschiedenis educatie, maar ook als gewoon als geschiedenis entertainment wordt ingezet, is het misschien veel sterker om dat toch in tekst of in de traditionele proefschriftvorm te gaan doen.
Vind je het wel minder bewerkelijk dan?
Dat weet ik niet of het dat minder bewerkelijk zal zijn.
Ja, als je niet zo goed kan tekenen, dan is het natuurlijk een hoop werk.
Ja, maar één plaatje zegt vaak meer dan 10 pagina's tekst. Hè?
Ik zou dat wel fijn, want ik vind proefschriften het vaak, ja, sowieso met alle wetenschappelijke artikelen, die zouden toch nog best wat verheldering, opleuking ook kunnen gebruiken.
We kunnen hopen dat recente proefschrift, wat ook een onderdeel is van toch wat pogingen vanuit de kunsten om proefschriften op nieuwe vormen te gaan geven, dat experiment in ieder geval wordt voortgezet om te kijken hoe je nou precies zo'n proefschrift op een aantrekkelijke manier kan publiceren.
Ja. Nou, kun je ook nog zijdelings promoveren op de vernieuwing van proefschriften misschien. Ja. Hey, en Rick, denk je dat de strip het imago kinderachtig ooit zou kwijtraken?
Als er al proefschriften mee worden geschreven. Ik bedoel, dat is best volwassen en serieus.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk het eerste ding. Ik kan nu natuurlijk een heel lange klaagzang houden over hoe zielig strip wel niet is. En dat we nooit serieus worden genomen. En tegelijkertijd werk ik natuurlijk gewoon bij de universiteit met een onderzoek naar strip. Dus in zekere zin haal ik mezelf dan al onderuit. Dus dat zou ik natuurlijk niet doen. Aan de andere kant zie je wel dat dat kinderachtig ook vooral een hele interessante horde is die stripmakers moeten nemen als ze hun werk gaan maken. En vooral als ze dus die Tweede Wereldoorlog gaan beschrijven, wat dan mijn specifiek onderdeel is. Ja. Dan is die Tweede Wereldoorlog en kinderachtig zijn natuurlijk twee dingen die toch wel een beetje tegenover elkaar staan. Of in ieder geval een problematische relatie maken. Dat maakt strip nu juist zo leuk. Omdat die schrijvers moeten zich heel bewust zijn van dat kinderachtige. Of dat er nou is of niet. Het is in ieder geval het beeld en het beeld bestaat. Dus een bepaald bewustzijn over wat ze aan het maken zijn sluipt toch wel vaak door in de strips die je te lezen krijgt. En ja, juist die soort van bewustzijn van wat het medium is en wat de beelden over het medium zijn, om daarmee te gaan spelen en dat te gebruiken als een soort van, niet als een zwakte, maar als een krachtpunt. Ja, dat maakt strips, dat is een van de dingen die Tweede Wereldoorlog strips nu juist zo interessant maakt. Dus misschien moet ik wel hopen dat het nooit dat stigma helemaal kwijtraakt, omdat je anders misschien wel veel te vanzelfsprekend wordt dat je in strip allerlei hele moeilijke onderwerpen kan maken.
Ja, terwijl het nu juist ook bijzonder.
En ook dat het natuurlijk leuk is of interessant is dat dat er met die spanning gewerkt moet worden.
Ja, we gaan zo verder praten, maar eerst een klein muziekje over Superman van Snoop Dogg.
De Amerikaanse superheld.
Amerikaanse superheld in rap. En ook Rastafari is hier inmiddels, geloof ik. En daarna luisteren we even naar de column van André over wetenschap en Martin Toonder. Maar nu eerst een klein muziekje.
You know, Snoopy, a little while back I had one of those carpal tunnel operations. And the doctor said, I want you to go home and shut up for 4 months. That's kind of tough. I said, I'll try it. But while I was there, I wrote this song. Too many pain pills, too much pot, trying to be something that I'm not. Superman. Superman. Trying to do more than I can, got a little out of hand. I ain't Superman. Know what I'm talking about?
I blew my throat and I blew my toe. I wound up sipping on soup du jour. I wasn't Superman. Oh no, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can. I got a little out of hand. I wasn't Superman.
I hear you. Nicky, play one. Son, it's a crying shame, but you ain't Clark Kent and I ain't Lois Lane. You ain't Superman. You ain't Superman. Trying to do more than you can, got a little out of hand. You ain't Superman. What do you think, Snoopy?
Well, when I die, put it on my stone. God said, Snoopy, take your badass home. You wasn't Superman. No, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can. I got a little out of hand. I wasn't Superman.
I hear you. Trying to do more than I can. I got a little out of hand. I ain't Superman.
Yeah.
Ja, dat was Snoop Dogg, die toch geen Superman was, blijkbaar. U luistert naar Radio Swammerdam op Amsterdam FM. En we praten vandaag over beeldtaal met Rick Spanjers. En ook aan tafel zit André Kloekoen. Hallo André.
Hallo.
Hallo. Jij hebt een column voorbereid over Martin Toner en de wetenschap.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Aan het eind van de jaren 1970 stelde ik voor de Universiteit Utrecht een serie voordrachten samen met de bedoeling om studenten van alle studierichtingen die wat verstoft en verkokerd in hun wetenschappelijke denkraam zaten te suffen, naar buiten te lokken om ze in contact te brengen met de mythische wereld van de trollen, de gnomen en andere wonderlijke woudwezens. Omdat alleen academische verhalen over mythen, fabels, sprookjes en legenden mij nauwelijks voldoende leken om het beoogde doel te bereiken, ging ik op zoek naar een spreker die vanuit de mythologie over zijn ervaringen in die magische wereld wilde vertellen. En omdat ik al zo lang als ik mij kan herinneren geboeid en met bewondering door Martin Toner opgetekende bommelzaken had gevolgd, was de ideale kandidaat snel gevonden. Op de naar zijn adres in Greystones, Ierland verstuurde uitnodigingsbrief, vol complimenten en eerbewijzen, waarin ik mijn keuze voor hem uitgebreid en grondig beargumenteerde en een vorstelijk honorarium plus reis- en verblijfkosten in het vooruitzicht stelde, kwam vervolgens geen antwoord. Toevallig niet, maar de zomer daarop reed ik in mijn Deuce Vauxhall vanuit Dublin langs de oostkust van Ierland naar het zuiden. En toen ik als vanzelf in het oude Greystones bleek te zijn beland, besloot ik eens aan te bellen om mijn schriftelijke verzoek van een half jaar daarvoor mondeling toe te lichten. Toner zelf deed open en even later zaten we in een slot bommelstein-achtige kamer aan de achterkant van het huis met het uitzicht op donkere bomenbossen en de zwarte bergen, kruidenthee te drinken om de details van het bezoek aan de Utrechtse Universiteit te regelen. Wat de inhoud van de voordracht betreft stelde ik vooral belang in Toners kritische geluid, want erg veel waardering voor de beoefenaren van de wetenschap heeft hij in zijn verhalen nooit aan de dag gelegd. De ijzige, in zwarte cape gehulde professor Joachim Sikbok van de Universiteit van Upsala, waarschijnlijk gelegen op Nova Zembla of nog noordelijker, bij wie, als hij een nieuwe inval krijgt, de bozaardige gele lichtjes in zijn ogen beginnen te flakkeren. En die als enige geleerde in staat is om daadwerkelijk de wortel uit min 1 te trekken, zonder zich te bekommeren om de mogelijk rampzalige gevolgen voor de samenleving. Professor Zbigniew Prowitzkowski, een verstrooide warhoofd afkomstig uit het voormalig Oostblok, die zich getooid met een geknapte kachelpijp en onder het met een zwaar accent uiten van buitenissige krachttermen voornamelijk bezighoudt met het kleineren en uitbuiten van zijn onderdanige assistent met linksradicale sympathieën, doctorandus Alexander Pieps. Psycholoog en psychiater dokter Okke Zielknijper, die de psychische probleemgevallen in zijn Rommeldamse praktijk over zijn bril heen en met een potlood een opschrijfboekje in zijn hand onderzoekend begluurt. Nee, wat kennis betreft gaat de voorkeur van Toon er duidelijk uit naar tussen de wortels van een oude eik wonende breinbaas Kweetal, die het lukt om werkende apparaten te bouwen waar de reguliere wetenschap geen raad mee weet, zoals een verdwijnpunter en een eeuwig bewegende futvoeder, en diens meer in milieuvriendelijke biowetenschappen geïnteresseerde compaan P. Pastinatel, die een grondige hekel heeft aan onkruid- en insectenbestrijdingsmiddelen en wiens enige instrumentarium bestaat uit een kruiwagen, een kapotte strohoed en wat tuingereedschap. De aankondiging van Martin Toners bezoek in Utrecht was niet onopgemerkt gebleven. De zaal zat mutje vol en toen de spreker het podium betrad, steeg er een applaus en gejuich op uit de studentenrijen. En ze kregen zeker waarvoor ze gekomen waren, want Toonder deed stap voor stap zorgvuldig uit de doeken waar zijn verhalen vandaan kwamen. Onveranderlijk haal ik mee, zo zei hij, een veelbelovende beginsituatie voor de geest. Bijvoorbeeld heer Bommel, die op een herfstige avond lurkend aan zijn knokenpijp tegenover zijn jonge vriend Tom Poes bij het vuur van de open haard zit, waarna ik geduldig wacht op de dingen die onvermijdelijk te gebeuren staan. En ja hoor, opeens wordt er aan de bel getrokken. En als de trouwebediende Joost, gestoord in een slaapje en met een brandende kaars in zijn hand, naar de voordeur is gesloft om open te doen, ben ik zelf nog het meest benieuwd naar wie zich op de stoep zal bevinden. Dat bezoeken van heren van Zwartke Zwarte Zwartaneel Cornelis, die in een gure windvlaag gevuld met natte bladeren naar binnen geblazen wordt om zijn onheilsboodschap te verkondigen. Of de onkreukbare en punctuele gemeenteambtenaar eerste klasse Dorknoper die weer of geen weer een achterstallige belastingaanslag komt innen. Of de alleenstaande buurdame juffrouw Doddel die bij haar held heer Olly Steun een hulp komt zoeken omdat haar wasgoed in het plotseling ingevallen noodweer van de lijn is gewaaid. Of de getergde schilder Terpentijn die onweerstaanbaar gedreven door een golf van inspiratie en knagende honger de paar zure augurken komt opeisen die hij voor het voltooien van het abstracte portret van de heer Bommel nog te goed had. Of de onveranderlijk blijmoedige niksnut Bams Waggel die alleen maar toevallig binnenkomt waaien omdat het mens nu eenmaal ergens moet zijn. En dan, vervolgde Toner, als de archetypen hun uitgangspunten hebben ingenomen, nemen de gebeurtenissen hun noodzakelijke, maar mij vooraf onbekende loop in een verhaal dat ik eigenlijk alleen maar in dagelijkse aflevering hoef op te tekenen. Het verhaal vertelt, om zo te zeggen, zichzelf, omdat het er in een andere wereld al is en ook altijd al was. En die andere wereld is de mythologische wereld van de archetypen en het collectieve onderbewustzijn. Archetypen en collectief onderbewustzijn, maar dat zijn begrippen die voortkomen uit het gedachtegoed van de psychoanalyticus Carl Gustav Jung. Wat zou betekenen dat Toner zich toch op een positieve manier tot de wetenschappelijke discipline van Okke Zielknijper zou verhouden? Of hij moet de psychoanalyse niet zozeer als een wetenschap, maar eerder als een magisch gebeuren hebben beschouwd, wat de wetenschapsfilosoof Karl Popper roerend met hem eens was, omdat ook hij de theorie en het werk van Jung bepaald niet tot de wetenschap rekende. Maar het verbaasde me hoe dan ook in het geheel niet dat zich bij de expositie in het Brusselse Stripmuseum ter gelegenheid van Toners 100ste geboortedag en 35 jaar na zijn voordracht in Utrecht in zijn tentoongestelde boekenkast een flink aantal werken van Carl Gustav Jung bevonden.
Dankjewel André voor die prachtige column over Martin Toner. Het voelde toch even alsof ik ook bij dat college aanwezig was. Nou, dat lijkt me een hele bijzondere ervaring geweest te zijn. En ook heel bijzonder dat je bij hem thuis bent geweest in Ierland.
Want Martin Toner is ook heel groot geworden tijdens de Tweede Wereldoorlog, of niet André?
Hij heeft de eerste kritische bommelstrips geschreven. De Laarzenreuzen heet dat. Waarbij een stelletje ongure types met grote laarzen door het land stamt. En dat is zijn visie op de Duitse fascisten natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja. En is er ook iemand, misschien jij wel, Rick. Neem jij die bommelstrip ook mee in je promotieonderzoek of niet?
Ja, ik denk het wel. Het wordt wel sowieso een belangrijk onderdeel. Ik denk niet dat je Martin Toon daarover kan slaan.
Nee, maar dat wordt dat zo grappig van, nou ja, Martin Toon is verhouding tot de wetenschap en dat hij dan nu zelf onderdeel van de wetenschap is geworden. Dat hij onderzoeksobject is geworden.
Ja, ik denk dat dat voor heel veel van de stripmakers waar ik onderzoek naar doe misschien wel raar zou kunnen zijn. Maar volgens mij is dat een hele natuurlijke gang van zaken. Er altijd een beetje weerstand vanuit de kunst naar de wetenschap is en andersom. En,
dat is terwijl het ook een vruchtbare samenwerking kan zijn.
Ja, nee, maar ik denk dat dat ook een productieve weerstand is die ervoor zorgt dat de beide groepen elkaar proberen de loef te steken. Of in ieder geval elkaar te laten zien wat ze kunnen. En dus dat is alleen maar positief.
Ik vroeg me wel af of Martin Toon er eigenlijk ook een bekend exportproduct is van Nederland. Of het echt alleen in Nederland een bekendheid.
Nederland en België.
Ja.
Hij is nooit vertaald naar mijn weten. Het is een idioot, want het is natuurlijk toch wel een soort van genie.
Op zijn gebied. Ja. Dus in Ierland wist niemand wie die was.
Nee, daarom ging hij ook naar Ierland, omdat hij daar rustig.
Ja, en dan stond jij alsnog op zijn stoep.
Ja, precies. Ja,
het was haast een soort bommelavontuur. Maar hij had geen bediende Joost die naar de deur slofte om de deur open te doen waarschijnlijk.
Nee, dat deed hij zelf.
Ja.
Is dat ook een onderdeel van je onderzoek, Rick? Dat je kijkt van, nou, hoe komt het dat bijvoorbeeld verhalen van Superman minder hard goed aanslaan in Frankrijk en andersom Franse kuifjesstrips bijvoorbeeld veel minder bekend zijn in Amerika? Heeft dat puur met distributie te maken of met culturele achtergrond?
Nou ja, ik weet niet of ik hier. Ik kan hier niet heel duidelijk antwoord op geven. Ik kan enkel vermoedens uitspreken. Ik denk dat het simpelweg ligt in hoe bepaalde culturele tradities gegroeid zijn in die landen. En kijk, in Amerika was die superheldenstrip op een bepaald moment heel groot. Wel toch wat minder belangrijk dan dat wij ons vaak voorstellen. Omdat wij vooral de superheldenstrip uit Amerika krijgen. Maar in diezelfde tijd was de piratenstrip, de western, de avonturenstrip eigenlijk net zo populair onder kinderen. Hetzelfde is ook te zeggen van hier in Nederland, België en Frankrijk ken je toch vooral de albumtraditie met een soort van A4 albums. Met kwalitatief met meer aandacht gemaakte strips van ongeveer 48 pagina's.
Mm-hmm.
Die weer zijn eigen vorm had. Hè. In Amerika kwam iedere week of iedere twee weken iets uit. En hier hadden tekenaars soms iets meer tijd. Of in ieder geval meer tijd om een groter verhaal te maken. Dus dan krijg je een andere strip uiteindelijk.
Ja, die beperkingen maken voor een groot deel het verhaal natuurlijk.
Ja, het is altijd heel goed om met beperkingen te werken in een creatieve situatie, denk ik. Georges Perec met zijn Oulipo-groep, waren er al mee bezig in Frankrijk. En het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook een zogenaamde Ubapo is. En dat is de grafische of de beeldverhaal variant van de Oulipo. Dus mensen die proberen door nieuwe beperkingen op te leggen of allerlei regels op te leggen. Mm-hmm. Het medium op een interessante manier te benaderen. En laatst was een van die leden van die groep in Amsterdam. En hij zei ook, dit is juist zo interessant om extra beperkingen bij strip te gebruiken. Omdat strip al zoveel interessante beperkingen heeft. En die beperkingen zijn juist wat het zo interessant maakt om stripmaker te zijn. Want er zijn allerlei regeltjes waar je aan moet houden.
Mm-hmm. Wat zijn wat van die regeltjes?
Nou ja, je hebt beeld en tekst. Je hebt een bepaald ritme waar je natuurlijk mee moet werken. Een van de belangrijkste regels, bijvoorbeeld in Martin Toner, is dat bij iedere drie plaatjes of in ieder onderdeel van zijn verhaal in ieder geval een soort van cliffhanger zit.
Ja.
Dus je moet altijd bij het omslaan van de pagina of het gaan naar de volgende editie, wat de volgende dag in de krant komt of wat dan ook, is er sprake van een soort van cliffhanger of in ieder geval iets wat het interessant maakt om verder te willen lezen.
Ja.
En in Kuifje zie je dat bijvoorbeeld dat de Belgische striponderzoeker Jan Batens, die beweert dat bij Kuifje niet alleen op iedere pagina is, dus aan het einde van iedere pagina, maar zelfs bijna rechtsonder in ieder plaatje. Dus ieder plaatje heeft bijna een soort van cliffhanger dat je door moet naar de volgende. Dan heb je een grotere cliffhanger aan het einde van de pagina. En dan heb je natuurlijk een spread, dus twee pagina's naast elkaar. En daar rechtsonderin is de grootste cliffhanger, want dan moet je de pagina
omslaan. Ja, al die energie die je nog moet investeren om de pagina daadwerkelijk om te slaan.
Dat zijn natuurlijk wel aspecten van het medium. Hè? Dat je toch een bepaalde manier van spanning gaat proberen te creëren. En daar kun je op allerlei manieren mee omgaan. Dus,
en je zei net, hoe heette die groep die zich extra beperkingen oplegt?
Ubapo.
En wat voor beperkingen leggen zij zich dan nog op?
Dat is een beetje in de soms in de vorm van zoals George Perec dat ook deed, die natuurlijk dat bekende boek over de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven, zonder de letter E. Zij bijvoorbeeld ook doen is bijvoorbeeld bepaalde regels opstellen. Ik ga iedere dag een stukje tekst opschrijven en dan een maand later maak ik daar iedere dag een tekening bij die tekst die ik een maand eerder heb geschreven. Dus je kan allerlei formele regels bedenken om je creatieve proces eigenlijk te beïnvloeden.
Ja.
En hoe zit dat dan bij de webcomic bijvoorbeeld? Want die heeft juist, ik noem het wel eens een infinite canvas. Hè? Die kan eindeloos scrollen naar beneden. Mm-hmm. Hoe wordt daarmee omgegaan? Want dan heb je juist nog veel minder beperkingen. Je kan zelfs geluid toevoegen of zelfs sommige dingen laten animeren.
Ja, dat klopt. Ja, daar zijn zij, daar is deze groep volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, daar heb ik niet zoveel inzicht in, niet direct mee bezig. Maar bij de webcomic gelden natuurlijk wel weer hele andere regels. Die overigens ook heel interessant zijn, omdat strip daar op een compleet andere manier ingezet kan worden. Inderdaad, met bijvoorbeeld plaatjes waar als je de muis eroverheen haalt, dat daar een beeldfragment of een tekstfragment of een geluidsfragment aan wordt toegevoegd. Waardoor de strip een soort van hele natuurlijke documentaire-achtige vorm kan zijn.
Ja. En met de Tweede Wereldoorlog, denk je dat... De komende jaren, want je hebt eigenlijk sinds de jaren 80 naar strips over de... Jij kijkt er niet al sinds de jaren 80 naar, maar jij kijkt nu naar strips vanaf de jaren 80 over de Tweede Wereldoorlog. Zie je een toename of een afname daarin? Want het is, je zei al van, het is langer geleden, er zijn minder mensen die die oorlog nog daadwerkelijk hebben meegemaakt. Wat denk je dat dat voor effect zal hebben op strips over de Tweede Wereldoorlog?
Nou, ik denk in ieder geval in veel soort van memory studies, invalshoeken, wordt in ieder geval gezegd dat op het moment dat de generaties die een bepaald conflict of traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt aan het wegvallen zijn,
mm-hmm.
dat wel een moment is dat er in ieder geval een soort van crisis of opleving is van dat culturele moment.
Ja.
En dat zien we denk ik nu ook wel in Nederland met een verhoogde aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Die discussie die ook steeds scherper wordt gevoerd op een of andere manier. Ik doe niet graag voorspellingen over de toekomst. En ook de rol van strip binnen die herinneringen. Het is natuurlijk niet in Nederland de hoofdvorm waarin de Tweede Wereldoorlog wordt herinnerd. Aan de andere kant is het wel opzienbarend dat op middelbare scholen, bij educatieve programma's, maar ook als gewoon vermaak, toch veel Tweede Wereldoorlogstrips worden gelezen. En dat wel een onderdeel is van die herinnering. Die als zijnde onderdeel natuurlijk ook verdient om onderzocht te worden. Want er zijn al heel veel onderzoek gedaan naar de romans, films, televisieseries die op dat soort onderwerpen ingaan. Alleen strip is daarin nog wel een beetje achtergebleven, al is er gelukkig in Amerika en in België en in andere landen wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar dit onderwerp.
Nou, en nu ook aan de UvA, dankzij Rick Spanjers. Dank je wel, Rick, voor je interessante bijdrage aan Swammerdam vandaag over strips, over de Tweede Wereldoorlog en strips. En natuurlijk André Kloekoen met zijn mooie column over Marten Toonder. Nou, Jalmer, mijn medepresentator, jij ook bedankt.
Dankjewel, Gemma, natuurlijk.
Ja, binnenkort komen de stripdagen in Haarlem er alweer aan. 31 mei en 1 juni.
Ja, zeker.
Dus daar gaan we nu natuurlijk massaal naartoe.
Mocht je nog niet genoeg gezien hebben op de radio, kijk het in het echt, zou ik zeggen.
Dan even lekker bladeren. En gelukkig is het nog steeds grijs en grauw en regenachtig buiten. Zodat het een heel goed excuus is om lekker met een stripboek op de bank te blijven zitten.
En mocht u daar nog wat meer Radio Swammerdam willen luisteren, ga dan even naar Facebook. Daar kunt u nog andere uitzendingen terugluisteren. Ook deze uitzending, mocht u nog eens willen horen wat dat precies allemaal overging, die strips. Volgende week zijn, Jeroen en Sterre hier in de studio. En die gaan praten over oplossingen voor de economische crisis.
Kijk, dus
ook iets om naar vooruit te kijken.
En dan kunt u meteen wat extra stripboeken hier in de OBA lenen.
Precies.
Natuurlijk.
Nou, een fijne zondag.
Bedankt voor het luisteren.
En tot ziens.
Dag.